Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Wij willen beginnen vanmiddag met het lezen van Exodus hoofdstuk 17. Daar staat: daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin op het bevel des Heren, en zij legerden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twistte het volk met Mozes en zeide: geef gij lieden ons water dat wij drinken. Mozes dan zeide tot hen: wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij de Heere? Toen nu het volk al daar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en zeide: waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Zo riep Mozes tot de Heere, zeggende: wat zal ik dit volk doen? Er feilt niet veel aan, of zij zullen mij stenigen. Toen zeide de Heere tot Mozes: ga heen voor het aangezicht des volks en neem met u uit de oudsten van Israël, en neem uw staf in uw hand waarmede gij de rivier sloegt, en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan, en gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed al zo voor de ogen der oudsten van Israël, en hij noemde de naam die plaats Massa en Meriba om de twist der kinderen Israëls, en omdat zij de Heere verzocht hadden, zeggende: is de Heer in het midden van ons of niet? Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf God zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste, maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewist totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zeide de Heere tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde deszelfs naam: de Heere is mijn banier. En hij zeide: terwijl de hand op de troon des Heren is, zo zal de oorlog des Heren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Tot zover. Wel, dat was de geschiedenis van Israël in Rafidim. Het is een eigenaardige geschiedenis die we tegenkomen van Israël. Het blijft een eigenaardige geschiedenis, omdat we te maken hebben met een volk dat door de Heren uit Egypte was verlost, opdat de Heere hen zou brengen in het land wat God aan Abraham, Isaac en Jacob reeds beloofd had. En het eigenaardige is dan dat het volk weliswaar verlost wordt uit Egypte, maar er dan toch in ieder geval jaren over doet om in Kanaan te kopen. En in de praktijk bleek dat zijn 40 jaren. Door allerlei omstandigheden, zeggen wij, maar niettemin was dat dan zo. En in de praktijk bleek het ook zo te zijn dat van al diegenen die uit Egypte verlost werden, slechts 2 in Kanaan aankwamen. Dat was alleen Jozua en Caleb. En de rest van de Israëlieten is omgekomen, is gewoon gestorven in de woestijn. Het was een volgende generatie die in Kanaan aankwam. En wij zouden zeggen, dat is toch wel vreemd, want God had aan Israël beloofd dat hij hen naar Kanaan zou brengen. En nou blijkt dat vrijwel niemand van al die meer dan 600.000 man in Kanaan ook is aangekomen. En zo is het ook. Maar het is zo'n merkwaardige geschiedenis, omdat het niet alleen geschiedenis is, maar tegelijkertijd ook profetie. Het is namelijk de uitbeelding van Gods handelen in het algemeen met de schepping als zodanig. En ook meer speciaal is het de uitbeelding van Gods handelen met ons, ook vandaag aan de dag. In de eerste plaats is het duidelijk dat, tenminste voor mij is het duidelijk en voor sommigen van u denk ik ook wel, is het duidelijk dat de wereld waarin wij leven een wereld is die ooit verlost werd uit Egypte. En ik doel nu gewoon op Genesis 1, waar sprake is van een wereld die woestheid en ledigheid en duisternis geworden was, waarna God uit een woest en ledige en duistere wereld de aarde zo inrichtte zoals wij die ook vandaag nog kennen. Er mag er in de tussentijd ook nog het een en ander veranderd zijn, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat wij leven in een wereld die hersteld is uit een oorspronkelijk gevallen en geoordeelde wereld volgens Genesis 1, vers 1 en 2. En de wereld die wij kennen, de wereld van de zeven dagen, zeg ik gemakshalve maar, wel, die wereld is er een van tijdelijkheid, van vergankelijkheid, van onderweg zijn naar de beloofde nieuwe schepping. En het verhaal is dan dus dat in dit verband Egypte een beeld is van de wereld die toen was, zoals Petrus dat zegt, de wereld die in de tijd door de wateren van de vloed van Genesis 1 vers 2 vergaan is, waarna de situatie in de woestijn overeenkomt met de tegenwoordige wereld waarin wij leven en waarin elk mens leeft of geleefd heeft. En daarna is Kanaan een beeld dan van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarheen deze schepping nou eenmaal onderweg is. Misschien is dat voor u tamelijk nieuw, dat geeft niet, want we kennen nog een andere vergelijking, een andere analogie van ditzelfde principe in de huidige situatie, waarbij wij als gelovigen in elk geval verlost zijn uit Egypte, uit deze wereld namelijk. In vele protestantse kerken is het vandaag weer voorgelezen: ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. En in overdrachtelijke zin is dat ook zo, in de letterlijke niet uiteraard, maar in de overdrachtelijke wel. Men is namelijk verlost uit deze tegenwoordige wereld en men is onderweg naar een toekomende, dat is in ons geval dan de hemel, en onderweg bevinden wij ons in de woestijn. Zo kun je het ook zeggen, en dat verzin ik niet, maar zo staat het feitelijk in 1 Korinthe 10. En er is nog een andere, die is iets moeilijker, dat is deze, namelijk dat sinds dat de Heer Jezus, die immers de schepper is van hemel en aarde, sinds de schepper zelf dus stierf, en dat wel in plaats van de schepping, wordt deze tegenwoordige wereld geacht dood te zijn. En dat staat er ook van de natuurlijke mens, maar van de wereld als zodanig ook, dood door de misdaden en de zonde staat er. Deze wereld wordt geacht dood te zijn en wij prediken, net als de apostel Paulus, aan deze wereld dat er nieuw leven is in Christus. En de huidige situatie van de wereld zelfs komt daarmee overeen op verschillende manieren met deze situatie van Israël in de woestijn. Het spreekt allemaal over dat men het oude achter zich heeft gelaten en dat men onderweg is naar het beloofde land, ongeacht of dat beloofde land de nieuwe hemel is of de nieuwe aarde of zelfs de tegenwoordige hemel, want dat kan ook nog. Maar het gaat om het principe. Men is verlost uit het oude en men heeft het nieuwe nog niet ontvangen. En in die tussentijd is het, ja, wat zullen we doen? Hard doorlopen om te komen waar we zijn willen of waar we zijn moeten. Of zullen we nog maar even teruggaan en terugverlangen naar de vleespotten van Egypte, zoals dat dan heet. Hè? Daar zitten wij tussenin, daar zat Israël tussenin. En daar aarzelt de hele wereld eigenlijk tussenin om meer dan één reden. En dan zegt de schrift, hoe lang hinkt gij nog op twee gedachten? Want daar gaat het dan. En als Paulus dan ons een advies mag geven, dan zegt hij, dan zouden we moeten vergeten hetgeen achter ons is en ons uitstrekken naar hetgeen voor is, enzovoort. Dat is het principe van de gelovigen. Hij weet waarheen hij onderweg is en kijkt niet terug, maar kijkt naar de toekomst, omdat zal blijken dat die toekomst alleszins de moeite van het heden waard is. Oftewel, wij zijn ervan verzekerd dat het lijden van deze tegenwoordige woestijn, de variant is voor mij dus, hè, het lijden van deze tegenwoordige woestijn niet opweegt tegen de heerlijkheid Kanaan dus dat aan ons geopenbaard zal worden. Dat is een variant op Romeinen 8, hè? Ja. En zo zijn wij onderweg en daarom is de situatie van de gelovigen nu op meerdere gronden te vergelijken met de situatie van Israël in de woestijn. En andersom, de situatie van Israël in de woestijn, die is dus een type van de situatie, de omstandigheden waarin wij ons tegenwoordig bevinden. En dan ga ik maar gewoon naar Exodus 17, want daar staat dat Israël vertrok uit de woestijn Sin, waarin ze op dat moment gelegen waren, kampeerden dus. Ik weet niet of het zulke mooie tipi's waren toen al in die woestijn daar, maar in ieder geval, men woonde daar in tenten, zoals eens Abraham, die in tenten leefde, omdat hij ook een nieuwe schepping verwachtte, en die vond het niet de moeite waard om nog een huis te bouwen, wat wij tamelijk vreemd vinden, maar ja, een gelovige is nou eenmaal wat vreemd. Maar zo vinden we hier de afstammelingen, de erfgenamen van Abraham, eveneens levend in tent in een land wat het hunne niet was. En er staat er, zij verlieten Sin en ze kwamen in Rafidim. Sin staat voor moeras eigenlijk. Het wordt op vele manieren vertaald. Maar in ieder geval heeft het met water te maken. Het was er nogal drassig. Soms wordt het vertaald met moeras, soms met klei. Maar het zal wel veen geweest zijn, weet ik veel. Ik heb daar geen verstand van. Maar in ieder geval was er nogal veel water. En dan staat er, zij legerden zich de Rafidim. En Rafidim wordt op verschillende manieren eveneens vertaald. Namelijk, er wordt vertaald met stutten of steunsels. Men denkt aan stutpalen, maar in ieder geval iets wat verhoogt, en daar gaat het maar om. Want het wordt overigens ook vertaald met vlakte, zodat als je die twee woorden bij elkaar optelt, kom je terecht bij een hoogvlakte. Dat is heel gemakkelijk. En Rafidim was dus een hoogvlakte. Was hoog gelegen, omhoog gestoken, net als stutten zal ik maar zeggen. En het was bovendien vlak, dus het was gewoon een hoog gelegen, tamelijk vlak land. Dat betekent het. En de consequentie daarvan is vrij duidelijk. Het betekent dat er geen water is. Want hoe hoger je komt, hoe minder water er is. Normaal gesproken. Want het water loopt immers weg naar beneden. Dat is een normale gedachte. En dat is zeker zo in een woestijnachtig gebied waarover wij nu spreken. Dat wil zeggen, ze waren eerst op een plek waar veel water was. Op de grond gewoon, zal ik dan maar zeggen. Drassig, stilstaand water. Ik denk dat het niet veel verschilt van de situatie in Egypte. Want het bijbelse kenmerk van Egypte is inderdaad dat er geen regen valt, maar dat er wel water is, maar dat komt uit de grond. Dat wil zeggen, het komt van beneden af. Het zijn de wateren van de Nijl. Water die de aarde zelf oplevert, water wat als het ware uit de aarde komt en eventueel de aarde bevloeit en daardoor zijn vruchtbaarheid geeft en zo, enzovoorts. Dat is het grote contrast tussen Egypte en Israël, Canaan namelijk, want in Canaan had je de vroege en de late regen, heet dat, en in Egypte had je helemaal geen regen. De vruchtbaarheid van Egypte kwam uit de aarde, de vruchtbaarheid van Canaan die kwam uit de hemel. En dat is het grote verschil. En Sin, die woestijn Sin heeft dus te maken met de situatie van Egypte, waarbij het water van beneden komt. En Rafidim heeft te maken met de situatie, nou welke? Ja, met die van Canaan uiteraard, alleen is er geen water. Want daar komt het water niet van beneden, maar van boven. Dat wil zeggen, de Heer moet het geven. En de Heer zou het ook geven. Maar voordat het zover is, krijgen we te maken met het volk dat begint te twisten, staat er. Het volk twistte met Mozes en zeiden, geef gij lieden ons water, dat wij drinken. Want men kampeerde op een plaats waar helemaal geen water was. En dat is natuurlijk tamelijk onverstandig. Want zo doe je dat niet, hè. Je zoekt een plaats op, een beekje of een bron of iets dergelijks, en daar zet je dan je tent op. Zo gaat dat gewoon, hè. En daar ontstaan dan in de loop van de tijd vanzelf nederzettingen en dorpen en vervolgens steden en soms hele landen. Vandaar dat wij in Nederland met 14 miljoen mensen op een paar vierkante kilometer moeras wonen. Hè? Want zo is het dan eigenlijk, hè? Zo ontstaat dat. Nou goed, dit volk dat kampeerde ergens hoog, er was geen water, staat er, en dan zeggen ze tot Mozes, geef gij lieden ons water. En dan zegt Mozes, wat twist gij met mij? Mozes zegt gewoon, daar kan ik ook niks aan doen, want de Heer heeft ons hierheen geleid, want het stond er ook in vers 1. Ze gingen uit de woestijn Sin op het bevel des Heren en ze legerden zich te Rafidim. Het was hun eigen God die hen zo leidde. En Mozes zegt, dan moet je niet bij mij wezen. Maar als je mij verzoekt, wel, dan verzoekt je feitelijk de Heere. Dat staat er in vers 2. Waarom verzoekt gij de Heere? Dat was Mozes schuld niet. Nou, toen nu het volk al daar dorstte naar water, zo murmureerde het volk. Ik oefen nog steeds in de uitspraak. Toen murmureerde het volk tegen Mozes en het zeide, waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Want in Egypte was wel water. En hier waren ze in de woestijn en er was geen water. En waarom waren ze nou eigenlijk uitgegaan? Men is het doel kwijtgeraakt. Men is het oorspronkelijke doel vergeten. Toen men nog in Egypte was, wist men heel goed waarom men zou uitgaan. Men hoefde niet uit te gaan. De Israëlieten hoefden niet mee te gaan achter Mozes aan de woestijn in en door de Schelzee. Men had er gewoon achter kunnen blijven. Maar toen was men nog gemotiveerd. Toen zat men in moeilijkheden en begreep men dat men verlost moest worden. En nu is men verlost en bevindt zich als consequentie daarvan niet meer in slavernij, maar wel in de woestijn. En nou is de woestijn ineens niet goed meer. Nou heeft men toch liever de slavernij kennelijk of zo. Men keert terug. Men is het oorspronkelijke motief kwijtgeraakt. Men is de eerste liefde vergeten, zou het boek Openbaring zeggen. En dat is hier inderdaad aan de hand. En dan is Mozes de leidsman van het volk. En dan staat er zo, riep Mozes tot de Heere zeggende: wat zal ik dit volk doen? Hij zegt, dan mankeert niet veel aan, of ze zullen mij stenigen. Want stenen waren er wel. En dan zegt de Heer tot Mozes: ga heen voor het aangezicht des volks. En neem met u uit de oudsten van Israël. En neem uw staf in uw hand waarmee gij de rivier sloegt. En ga heen, zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. En gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed al zo voor de ogen der oudsten van Israël. Dat wil dus zeggen dat de Heer Mozes uitstuurt en zegt: neem uw staf mee. Dat is die staf, wordt erbij gezegd, de staf waarmee gij de rivier sloegt. Dat wil zeggen, dat was de staf waarmee Mozes eens op de wateren van de Schelfzee geslagen had, opdat die wateren zouden wijken. Hij sloeg het water in twee stukken. Leuk is dat, hè? Hij sloeg het water in twee stukken toen. Het waren nog muren ook, staat er. En toen ging men tussen die beide muren van water door, ging men droog naar de overkant. Het was toen de staf die de wateren deed wijken, en het is nu de staf die de steenrots doet wijken, opdat daar weer water uit voort zou komen. En er zit een verband tussen uiteraard. Hè? Die staf die regeert als het ware over de wateren. Het doet de wateren wijken en het brengt de wateren voor. Precies zoals het maar nodig is. En dat is wat hier nodig is. Dus hij neemt de staf en hij gaat naar de rots om daarop te slaan. Dan moet ik er meteen bij zeggen, ik heb altijd wat moeite om het te vertellen. Maar een staf, dat is in feite gewoon de uitbeelding van opstanding, van nieuw leven, van wedergeboorte. Ik kan een paar synoniemen noemen. Een staf is een roede, bijvoorbeeld, of een stam. En dat zijn dubbelzinnige uitdrukkingen, ook in het Nederlands, want het zijn woorden die ook spreken eventueel over voortplanting. En daarom spreken ze over opstanding, het voortbrengen van nieuw leven. Het woord stam voor de stammen van Israël, dat heeft ook inderdaad die betekenis. Dat namelijk wat voortgebracht wordt. Een stam is immers gewoon dat wat voortgebracht werd uit Jacob in dit geval. De stammen Israëls werden voortgebracht uit Israël. En daarom heet het stam. Want stam is dan het woord wat alle afstammelingen aanduidt. Dat is de gedachtegang. En dat het zo is, dat blijkt ook. We krijgen bijvoorbeeld te maken ook nog eens een keer ergens in deze geschiedenissen met de staf van Aaron. Dat is die staf die bij gelegenheid voor het aangezicht des Heren, namelijk voor de ark der getuigenis, wordt neergelegd. En die de andere dag blijkt te bloeien. Kortom, het ding blijkt te leven. Nou, dat is het hele verhaal. Die staf spreekt altijd van opstanding. En daarom, de staf spreekt altijd van eeuwig leven. En als de psalm zegt, uw stok en uw staf, die vertroosten mij, dan wordt dat inderdaad gezegd in verband met, al ging ik ook door een dal van diepe duisternis, een dal van schaduwen des doods enzovoorts. Hè. Want de staf spreekt over de opstanding. Ja, nou weet u waarom Sinterklaas een staf heeft. Dat is heel gemakkelijk, dat weet die man zelf niet meer. Daar is hij te oud voor. Maar wij weten dat dat komt omdat hij kennelijk niet doodgaat. Het is het beeld van zijn ouderdom. Een eeuwig leven. Het is dan ook een beetje, ik vind het ook erg humoristisch, dat oude mensen niet meer kunnen lopen zonder een staf. Of een stok, maar dat is in principe hetzelfde. Men steunt daarop. Als men zijn leven dreigt te verliezen, heeft men iets anders nodig, wat juist de uitbeelding is van leven. Dus het hele leven, alles is typologie. Nou, dit dus ook. Hij neemt de staf dus mee. De staf spreekt over nieuw leven. Het is heel eenvoudig. Met die staf werden de wekende wateren van de Schelfzee, want de wateren van de Schelfzee zijn een beeld van de dood. En dus wordt met de staf op het water geslagen, opdat er nieuw leven zou voortkomen. Het is heel eenvoudig. En hier is hetzelfde verhaal. Men heeft geen water in de woestijn. Men dreigt daar te sterven en de staf slaat op de rots en brengt dus uit de rots water voort. Want water is weer het beeld van het voortgebrachte water is dan weer een beeld van het leven na de dood. Dat moet ik er dan meteen bij zeggen. En daarom van eeuwig leven. En nu begrijpt u ook waarom een fatsoenlijke goochelaar inderdaad een goochelstokje gebruikt. Hè? Of een tovenaar gebruikt een toverstaf. Want dat is het hele verhaal. De staf spreekt. De scepter bijvoorbeeld, dat is precies hetzelfde. Dat is een veredelde toverstaf, zal ik maar zeggen. En dan heb je nog officiersstokjes. Die, weet je wel. Die spreken allemaal van hetzelfde, namelijk van macht over het leven. Macht dus, in het algemeen, maar speciaal de macht, laten we zeggen, de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Ik citeer dus Efeze 1. Kracht is in hoogste instantie de opstandingskracht van Christus en elke staf is daar de uitbeelding van. En vandaar daarom staat er, de scepter. Maar het is gewoon een staf. Het is het normale woord voor stam, voor de stammen van Israël. De scepter, staat er dan in één keer, zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. En dat blijkt dan uiteindelijk de Messias te zijn. Die scepter, die staf, die blijkt, want die staf is de uitdrukking van eeuwig leven. En daarom komt er ook inderdaad eeuwig leven uit de zonen Davids namelijk. Nou, dat is voldoende achtergrond nou even, hè? Dus we gaan maar weer verder. Mozes moet met de staf slaan op de rotssteen, opdat er uit de rotssteen water voortgebracht zal worden. Wat dat betekent, dat is helemaal niet zo moeilijk, want dat staat gewoon rechtstreeks in de Bijbel, namelijk in 1 Korinthe 10. Ja, laat ik het maar even opzoeken. 1 Korinthe 10. Waar deze hele situatie van Israël tot voorbeeld gesteld wordt voor de gelovigen van deze tegenwoordige bedeling. Daar staat in 1 Korinthe 10. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt zijn en in de wolk en in de zee en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots. Wel, wij zeggen ze dronken uit de letterlijke steenrots. En zo was het ook. Maar de letterlijke steenrots, de stoffelijke steenrots, is een beeld van de geestelijke steenrots. En de geestelijke steenrots is uiteraard Christus, dat staat hierachter. Zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. Want nadat Israël met Mozes mee, achter Mozes aan, door de zee was doorgegaan, volgde de geschiedenis van deze rots waarop geslagen werd en waaruit dit water des levens voortkwam. En het water des levens, kortom het eeuwige leven zelf, wordt uiteraard voortgebracht door de Heer Jezus zelf. En dat staat ook ronduit zo in Johannes 4. Wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, enzovoorts. Waarbij de Heer dus inderdaad blijkt die rots te zijn. De rotssteen is zoals altijd een type van de Heer Jezus Christus. Ik moet er meteen bij zeggen dat hier in 1 Korinthe 10 deze opmerkingen volgen op de laatste verse van 1 Korinthe 9. 1 Korinthe 9 vers 26 bijvoorbeeld, waar staat, ik loop dan al zo, niet als op het onzekere, ik kamp al zo, niet als de lucht slaande, maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. En deze is de laatste verse van een gedeelte wat spreekt over de wandel van de gelovigen nu. En die wandel van de gelovigen wordt nu in, te beginnen bij 1 Korinthe 10, vergeleken met de wandel van Israël, dat verlost was uit Egypte en onderweg was naar het beloofde land. Wel, wij zijn ook zo verlost en we zijn ook onderweg naar het aan ons beloofde land. Dat is een Jeruzalem dat boven is, maar niettemin hebben wij ook deze wandel. En de wandel van Israël in de woestijn wordt het voorbeeld gesteld aan ons in deze tegenwoordige bedeling. Dat staat er ook in vers 11 van 1 Korinthe 10. Daar staat, in vers 10 staat er eerst, murmureert niet gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderver. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot typen, staat er letterlijk, tot voorbeelden is het vertaald, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En de bedoeling is dus dat wij onze lering zouden trekken uit de geschiedenis van Israël in de woestijn. Niet in het algemeen zo van als wij in een woestijn terechtkomen op onze levensweg en we hebben niks te drinken, dan moeten we zien een staf bij ons te hand te hebben. Want we moeten toch op de rots slaan, want daar zit water in en zo. Dat is niet de bedoeling. Maar het gaat erom dat we zouden zien dat deze letterlijke geschiedenissen wel degelijk ook een geestelijke toepassing hebben. En dat is niet een twijfelachtige toepassing, maar dat is een die de schrift zelf aangeeft. Nu even terug naar Exodus 17. Ik hoop dat u begrijpt dat de uittocht van Israël uit Egypte door de Schelfzee zelf, dat een beeld is van de verlossing van Israël. Die verlossing kwam tot stand nadat men het paaslam gegeten had. En nadat men het paaslam gegeten had op de avond van de 14e Nisan, ging men op de 15e Nisan op weg. En op de derde dag, namelijk de 17e Nisan, trok men vervolgens door de Schelfzee, kortom, de geboorte, of zal ik zeggen wedergeboorte, maar laten we zeggen de verlossing van Israël was een feit geworden. En pas daarna, nadat dit gebeurd was, komen we hier in deze woestijn waar geen water is en waar de rots geslagen wordt. En ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat ik erop wil wijzen dat het slaan van de rots weliswaar dikwijls gezien wordt als de kruisiging van de Heer Jezus, maar dat is het niet. Want de kruisiging van de Heer Jezus werd al eerder uitgebeeld bij de uittocht uit Egypte, namelijk bij het slachten van het paaslam. En toen de toepassing van het slachten van het paaslam op Israël, namelijk het uittrekken, het doortrekken door de Schelfzee. Je zou kunnen zeggen, het slachten van het paaslam is de uitbeelding van de dood en het trekken door de Schelfzee is een beeld van de opstanding uit de dood. Vandaar de staf die op het water slaat, men trekt dwars door de wateren heen. Men blijft er niet in, maar dan gaat het doorheen. En dus de uitbeelding van opstanding en wedergeboorte dus met het paaslam. En ook ons paaslam is geslacht. Dus ook wij zijn met hem wedergeboren, met hem uitgegaan uit Egypte, met hem door de Schelfzee getrokken enzovoort. Dat is de gedachte. En als dan gesproken wordt over het slaan van de rotsteen, is dat niet meer de uitbeelding van de kruisiging van de Heer Jezus. Dat kan namelijk niet. Wanneer we de geschiedenis dus in zijn verband bezien. En we moeten het in het verband gezien. Ik heb expres even gelezen 1 Korinthe 10. Want daar staat dat ze door de zee trokken. En daarna staat er dat zij dronken uit de steenrots die volgde. Hij volgde. Wel, de steenrots volgde niks. De steenrots die bleef gewoon op zijn plek liggen. Wat er volgde, dat hij volgde, wil niet zeggen dat hij bewoog, maar het wil zeggen dat het gebeurde nadat het andere gebeurd was. Eerst trok men door de zee met Mozes, onder de wolk en al die dingen meer, en daarna volgde de steenrots, volgde de geschiedenis van deze hier in Rafidim bij die steenrots die geslagen was. Zodat die twee gebeurtenissen met elkaar in verband gebracht worden en ze hebben dus niet dezelfde betekenis. Het een is de dood en opstanding, kortom wedergeboorte. En het andere is een andere verhaal. En ik kan u wel vertellen wat het is. Dit verhaal namelijk van die steenrots die geslagen wordt en waaruit water voorkomt, is niet het beeld van de kruisiging van de Heer Jezus, maar is de uitdrukking van de Heer die zichzelf heeft overgegeven, ditmaal niet voor de zonden der wereld, want dan zijn we terecht bij het paaslam. Maar ditmaal heeft hij zich overgegeven, niet voor goddelozen, maar voor gelovigen. En dat is een heel belangrijke waarheid die men kennelijk aan het vergeten is. Heb ik tot mijn schrik gemerkt, daarom spreek ik er de laatste tijd nogal eens over. De zaak is namelijk dat de Bijbel leert dat de Heer Jezus Christus zich heeft overgegeven vervolgens voor de gelovigen. Ja, voor de gemeente. Die zich voor ons heeft overgegeven, opdat hij ons heiligen zou en reinigen zou en ons onberispelijk zou stellen voor het aangezicht Gods enzovoorts. Die zich voor ons heeft overgegeven en ons daarom getrokken heeft uit deze tegenwoordige wereld. Wel, de tegenwoordige wereld is niet getrokken uit de tegenwoordige wereld. Wij zijn getrokken uit de tegenwoordige wereld, de gelovigen. En heeft zich voor de gelovigen overgegeven. En mensen zeggen, ja, maar wat kan dat dan betekenen? Want die weten daar geen raad mee. Maar het is heel eenvoudig. Wij kennen toch immers een Heer die zich vernederd heeft, die gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En die vervolgens uitermate verhoogd is geworden. En die een naam gekregen heeft boven alle naam. En alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Puntje, puntje, puntje. Want dan komt altijd onze vraag, daar zien we toch niks van.
Hoe kan ik daar nou mee? Wat betekent dat nou? Wat zou dat kunnen betekenen? Wel, wij denken niks, want we zien er niks van. Dat staat er ook meteen achter in Hebreeën 2. Maar nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En dat is het punt. Hem is namelijk gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar wij zien niet dat hij die macht heeft. Omdat hij zichzelf namelijk voor ons heeft overgegeven. Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde, of zal ik Johannes 13 citeren. Hij die onze Here en Meester is, is degene die van zijn uiterlijke heerlijkheid heeft afgezien en zijn kleed heeft afgelegd en een linnen gordel heeft omgedaan en op zijn knieën is gaan zitten en bezig is met het reinigen van onze voeten. Met een bak water dus. Nou, over dat water hebben we het nu. Namelijk over dat de Heer heeft afgezien van zijn heerlijkheid, van zijn koningschap en van de openbaring van zijn koninkrijk in de wereld en in plaats daarvan zich bezighoudt met de roeping van een volk uit de wereld, een volk voor zijn naam, en daarmee houdt hij zich bezig, namelijk met de opbouw van de gemeente, het lichaam van Christus wordt het dan genoemd, oftewel ook met de reiniging van de gemeente. Al wat de Heer Jezus Christus nu doet, is niet gericht op de redding van ongelovigen, maar op de reiniging van de gelovigen. Dat is een belangrijke waarheid. Hij is bezig met de vorming van zijn gemeente. Dat hoort natuurlijk bij dat daaraan zouden worden toegevoegd. Dus dat er anderen ook getrokken zouden worden uit de wereld en toegevoegd worden aan de gemeente die zalig wordt, zo heet dat. Maar daar begint het mee. Maar vervolgens ook dat hij zich bezighoudt met de geestelijke groei van die gelovigen, hun heiliging, hun reiniging, kortom hun levenswandel, en hij geeft hen wat ze nodig hebben. Dat is de gedachtegang. En in de eerste plaats geeft hij ons leven, namelijk dit water uit de rots. En dan hebben we het niet over wedergeboorte als zodanig, want het was een doortrekken door de Schelfzee, maar ik heb het over het onderhoud van dat leven nu. Want je kunt wel geboren zijn, of wedergeboren zijn, maar daarna moet je natuurlijk wel aan het voedsel, moet je wel gevoed worden. Je moet water hebben, op zijn minst. En daarom zegt de schrift, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woorden door de mond Gods uitgaat. En de zaak is, wij worden niet door brood geboren. Nee, maar door brood blijven wij in leven. En zijn we in staat ons leven te leven. En daar gaat het nu om. Men heeft water nodig. Het gaat niet om het vruchtwater van de geboorte. Want dat waren de wateren van de Schelfzee. Dat waren die wateren die braken bij de geboorte van Israël. Maar we praten nou over de... En het waren dus ook de wateren van de dood die braken bij de opstanding van Christus. Of de wateren die braken toen wij wedergeboren werden. Maar we hebben het nou over het water waarmee wij ons voeden. En eventueel het water waarmee wij gereinigd worden, want men had water nodig, niet alleen om te drinken, maar net zo goed om zich te reinigen. Want juist het water in verband met de reiniging speelt een belangrijke rol in het Jodendom. En anders leest u gewoon Johannes 2. De bruiloft te Cana, waar 6 watervaten stonden, elk houdende 2 of 3 metreten. En die stonden daar na de reiniging der Joden. Want daar waren ze voor nodig, was water nodig. Niet op tafel ook, maar ook onder de tafel. Of om de voeten van de, bijvoorbeeld de discipelen te reinigen. Dat komt allemaal voor in de schrift. Nou, daar was het water voor nodig. En kortom, het is nodig om het leven te onderhouden en om te reinigen. Daar is het voor. En dat water wordt voortgebracht door de rotsteen. En als we zeggen de rotsteen is Christus, dan kunt u er meteen achteraan zeggen, maar Christus leed en stierf toch in onze plaats. Dan zeg ik, ja, dat is waar, maar dan brengt u dingen met elkaar in verband die u niet met elkaar in verband zou moeten brengen nu. Het gaat er niet om dat hij zich gegeven heeft voor de redding der wereld, want daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat hij zich heeft overgegeven om ons als gemeente te reinigen. Ik wil er nou niet dieper op ingaan, want ik heb het kort geleden gedaan met een andere plek en er zijn sommigen van u bij geweest, dus ik wil niet in herhaling vallen. Maar dat is het principe. Ik heb het nagezocht. Elke keer als er staat dat de Heer zich voor ons allen heeft overgegeven, woorden van gelijke strekking, blijkt het niet eens te gaan over de kruisiging, maar blijkt het te gaan over de tegenwoordige positie van Christus, die zich uit de wereld heeft teruggetrokken en heeft afgezien van zijn openbare heerlijkheid hier op aarde. Dus de vervulling bijvoorbeeld van Daniël 9, vers 25 is het ongeveer, geloof ik, waar dan staat dat na zekere tijd, na 69 weken, zou de Messias uitgeroeid worden en hij zou niet hebben. Hij zou namelijk Ja, het is wat raar vertaald soms, maar dit staat er. En hij zal niet hebben. Hij zou namelijk zijn koninkrijk niet hebben. En terwijl daar de Messias was, werd hij afgesneden, want dat is wat er staat. En hij zou niet hebben, dat wil zeggen, hij heeft zijn koninkrijk niet ontvangen. Wat wij dan ook kennen uit de schrift is dat een zeker wel edelgeboren mens verreisde naar een vergelegen land om een koninkrijk te ontvangen. Kent u dat? Dat gelijkenissen. Nou, dat heeft de Heer gedaan. Wel, zijn koninkrijk is hier, maar hij is naar een ander land gegaan om daar het koninkrijk wat hij hier heeft in ontvangst te nemen. Het punt is, daar is ik inmiddels koning, namelijk in de hemel. En in de toekomst zal dat koninkrijk ook hier op aarde geopenbaard worden. Maar in afwachting daarvan zijn wij onderweg naar die toekomst toe. En de Heer heeft zich voor ons overgegeven. Als mensen vragen, als wij dan nog God hebben, waarom doet hij dan niks? Dan is het enige antwoord, hij doet van alles, maar niet voor de wereld. Wat hij doet, doet hij namelijk voor de gelovigen. En wat doet hij dan? Hen reinigen. Er zijn ook mensen die zeggen, dat is toch niet nodig. Dan zeggen, dan kun je meteen zien hoe goed hij het doet. Dat meen ik. Dat is het kortste antwoord wat ik kan geven. Dat is het precies. Want dat is wat Christus voor ons is. Degene die zich voor ons overgegeven heeft om ons te geven wat wij nodig hebben. Alles wat het leven nodig heeft. En het wordt dan uiteraard uitgebeeld in dat water. En dat water wordt voortgebracht door de rotssteen. Inderdaad. En zo, en de rotssteen, waar is de rotssteen een beeld van? Dat heb ik al vaak genoeg gezegd, dus dan vraag ik het nou nog een keer. Waar is de rotssteen een beeld van? Dat is toch eenvoudig, de rotssteen is een beeld van Christus. De opgewekte Christus uiteraard. De rotssteen, dat is die steen die wel vast gefundeerd is, een beproefde steen, een kostelijke steen, een steen die niet wankelt. Waaraan men zich zou moeten vastklampen of waarop men zou moeten bouwen of worden van gelijke strekking. En waarover men vooral niet moet struikelen. Dat is de gedachtegang. Die rots, wel, dat is de opgewekte Christus, een rots die niet wankelt. Dat is duidelijk de betekenis, dat lijkt me gemakkelijk genoeg. Het is een beeld van Christus die al uit de dood opstond. En begrijp me nou goed, Romeinen 6 zegt dat hij leeft, of dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode, nu. En bovendien staat er, nu hij leeft, staat er, de dood heerst niet meer over hem. Allemaal Romeinen 6. Het is maar eenmaal. Eeuwig leven wordt niet opnieuw teniet gedaan. En toch vinden we hier dat degene die eeuwig leven heeft, namelijk Christus, uitgebeeld door de steenrots, geslagen wordt en daardoor vernederd, wordt en verworpen. Want dat is ook inderdaad zo. Door de wereld, dat is ook inderdaad zo. Maar het is niet meer zijn kruisiging. Want dat is eenmaal geweest en dat is verleden tijd. Het is wel van belang voor ons, maar in deze geschiedenis wordt dit niet aangehaald. En daar gaat het niet om. Ik wil gerust een andere keer spreken over de kruisiging en de resultaten daarvan. Maar nu hebben we het daar niet over. Nu hebben we het over de rotssteen die niet wankelt en over de staf die ook een beeld is van de opstanding. En dat alles in verband met een inmiddels reeds uit Egypte verlost volk op grond van het geslachte paaslam. En dan gaat het om wat daarna volgt. Nou, daarna volgde de steenrots, zegt 1 Korinthe 10. En hier is het dus ook zo. Hier volgde de steenrots. De steenrots die uit zijn binnenste water voortbrengt. En we vinden een commentaar erop. Inderdaad in Johannes 4, de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Want wie gedronken zal hebben van het water wat ik, de rotssteen, wat ik hem geven zal. Het zal in hem worden tot een fontein. En het was de Heer zelf die dat water in zich had en het werd ook in hem tot een fontein. Springende tot in het eeuwig leven. En vandaar water uit de rots. Dat vind ik een van de mooiste dingen nog altijd als ik ooit in de bergen kom. Dan kijk ik gefascineerd kijk ik dan naar het water wat zomaar uit de rots stroomt. Dat komt daarvoor. Ik weet wel, dit was een wonder. En je kunt natuurlijk zeggen, dit was een rots en er zat vlak onder het oppervlakte zat water of liep een stroompje. Dat kan allemaal wel zijn. En met die staf sloeg hij het stuk en toen kwam er water uit. Dan zeg ik, ja hoor, dat zal wel. Maar voor mij blijft het altijd nog een wonder dat hoe dan ook water zomaar uit een berg loopt. Er zal wel een verklaring voor wezen, maar ik weet hem eigenlijk liever niet. Hè? Ik heb het trouwens laatst laten vertellen dat in sommige soorten van rotsen water ontstaat. Door een chemische reactie. Hoe dat werkt weet ik niet, want ik heb van scheikunde gelukkig geen verstand. Nou, het is wel een handicap soms, maar ik heb nooit scheikunde geleerd. Maar soms ben ik er wel blij mee, want ik hoef het ook eigenlijk niet te weten. Dat is het wonder dat de rots de bergen water voorbrengen. Al heeft het ook, weet ik, hoe lang niet geregend. En dan is de sneeuw al maanden geleden gesmolten. Daar nog staat soms op de top of vlak bij de top van de berg. En het is vol met water. Hoe het kan, laat maar zitten. Hè? Maar het gebeurt. Water wordt voortgebracht uit de rotsen. Wij kennen dat in Nederland niet meer. Bij ons is het net als uit Egypte. Het komt van ver aanlopen. Het is meestal modder. En als er al wat van boven komt, hebben we er nog een hekel aan ook. Want het wordt er nog modderiger van. Kortom, het is hier net de woestijn zin. Het is een woestijn, maar dan toch een moeras. Ja, het is in Nederland zo erg, zelfs als de zon schijnt, is het meestal nog niet prettig. Van het vocht en van de benauwdheid en weet ik veel, dat is het ongeveer, hè. Nou, hier is het wel anders. Hier zijn we wat op een hoogvlakte. Ja, dat is veel gezonder, dat wist die misschien niet, maar dat is echt waar. Vroeger was het zo dat als je van alles mankeerde aan je luchtwegen en zo, dan moest je naar een internaat in Davos, hè. Dat hadden ze pas uitgevonden toen. Ik zei vertellen dat dat gezond is, hoor. In de bergen, betere lucht en niet zoveel water. Maar het water wat er is, dat komt daar gewoon uit de rots. En zo hoort het ook. Nou, er was dus water uit de rots, opdat het volk drinken staat. En Mozes deed dit voor de ogen der oudsten van Israël. Ik moet hierbij even aanhalen dat deze geschiedenis zich min of meer herhaalt later. Ik zeg het expres, opdat u, als u het nazoekt, niet in verwarring zult komen. Er is namelijk een andere gelegenheid waarbij het volk Israël op dezezelfde plaats weer is. En de geschiedenis herhaalt zich. Er is dus nog steeds geen water. En de rots was kennelijk leeg of zo inmiddels. Ik weet ook niet hoeveel jaren het later was. En toen zei de Heer tot Mozes, spreek tot de rotsteen. Hij zei niet welke, want welke het was, dat hoeft niet meer gezegd te worden natuurlijk. Maar er stond, spreek tot de rotsteen. En Mozes ging naar de rotsteen toe en hij sloeg hem. Twee keer. En dat is de reden, dat wordt als reden aangehaald waarom Mozes niet in Kanaan is aangekomen. Omdat hij de Heer niet verheerlijkt heeft staan. Want het tweemaal slaan van de rots, of het ten tweede malen slaan, dat zou ook kunnen namelijk hoor, dat je zo vertaalt. Het ten tweede malen slaan van de rots in plaats van tot de rots spreken, dat is duidelijk de uitbeelding van een opnieuw afwijzen, een andermaal afwijzen van het werk wat Christus doet. Een andermaal afwijzen van de Messias, daar komt het op neer en verder zal ik er nu niet op ingaan. Maar het spreekt niet over de kruisiging, het spreekt hooguit over een verwerping. En dat is inderdaad zo, want de verworpen Christus nu is immers de reden voor het feit dat wij heidenen leven hebben ontvangen. Ja, en dat is Romeinen 11. Ga ik ook niet aanhalen, maar het zijn allemaal even wat zijdeuren die ik toch even aanwijs. Nu goed, dan kom ik bij vers 7. Er staat een, hij noemde de naam die de plaats Massa en Meriba. Het wordt later aangehaald in de psalmen en ook in Hebreeën 3. Massa en Meriba betekent zoveel als verzoeking en twisting. Verbittering, zo wordt het ook wel vertaald. Want dat is de uitdrukking van wat de kinderen Israëls overkwam, staat er. Om de twist der kinderen Israëls. En omdat zij de Heere verzocht hadden, zeggende, is de Heere in het midden van ons of niet? Mag ik eens vragen, is de Heere in het midden van ons of niet? Waarom zou die vraag gesteld worden? Toch alleen maar omdat hij niet zichtbaar in ons midden aanwezig is. Als hij hier zou zitten, ergens op een van die stoelen, dan hoefde de vraag niet gesteld te worden. De vraag wordt gesteld omdat we hem niet kunnen aanwijzen. We kunnen niet zeggen, kijk, daar zit hij. Dat is een onmogelijke zaak. We leven namelijk in de dagen waarin de Heer door de wereld verworpen is en waarin hij, de Heer dus, zich voor de wereld verbergt. En dan is de vraag, is hij in ons midden of niet? En het antwoord is, ja, hij is in ons midden, maar in de geestelijke zin. Als de geestelijke steenrots, als dit water des levens, of als de geest, wat een heel goed antwoord is natuurlijk. Want dat stond ter discussie. Is de Heer in ons midden of niet? En het blijkt, hij is inderdaad in ons midden. Alleen hij werkt langzaam wat andere weg dan vroeger, zal ik maar zeggen. Hij werkt in het verborgene, maar hij werkt wel degelijk. En hij geeft Israël alles wat het nodig heeft. Al was het alleen maar omdat hij zelf degene is die Israël gebracht heeft op deze plaats. Waar men geen water had. Ik hoop dat u dat begrijpt. De Heer zorgt voor allen die zich bevinden op de plaats waar de Heer hen gebracht heeft. En als ik zeg dat de mensheid zich bevindt in een wereld onderweg van een gevallen oorspronkelijke wereld die toen was en naar een nieuwe schepping toe, dan is duidelijk dat de gehele mensheid, de hele schepping zich bevindt op een plaats waar de Heer hem gesteld heeft. Maakt onderdeel uit van zijn werk. En dat is ook de reden waarom de Heer ook inderdaad voor diezelfde mens zorgt. Tenzij hij murmureert en het niet blieft. En dat is wat je onder Israël in de woestijn ook ziet. Dat allerlei dood en verderf was. Maar het had er niet hoeven zijn. Maar Israël keerde zich af van de Heere. En was het niet eens met zijn beslissingen. En zei, we krijgen nou wel manna uit de hemel, maar het smaakt ons niet. Het is te bitter. Zijn er geen andere smaken aanwezig? Enzovoorts. Kijk, die keuze was het dus niet. Maar de Heer gaf hen precies wat zij nodig hadden. En verder aan elke keuken moet je wennen, zeg ik altijd. Elke soort keuken moet je leren eten. En dat kan best. Dat is een kwestie van aanpassen. Kikkerbilletjes is me nog nooit gelukt trouwens. Maar, hè? Maar dat is de gedachte alleen al natuurlijk. Maar verder is het een kwestie van smaak. En dat smaak past zich wel aan. Dat is heel het probleem niet. En dat is wat de gelovigen, wat de mens in het algemeen wordt voorgehouden ook. Dat hij zich aanpast aan de wil van God. Laat ik het dan nog duidelijker zeggen, op risico dat het misverstaan wordt. Wij mensen zijn van nature zondaren. En we kunnen het niet eens helpen, want we stammen af van Adam en die was een zondaar. En in zekere zin kon ook hij het niet eens helpen. Kortom, de mensheid bevindt zich dan toch in een situatie waar hij zelf niks aan doen kan. Als iemand er dan al wat aan had kunnen doen, was het de Heer zelf. Of niet? Ja, dat is het probleem van de gemiddelde protestant, dat hij denkt, wij zijn zondaren, maar waarom heeft de Heer het niet voorkomen? Hij durft het alleen niet hardop te vragen. Maar onder elkaar doen ze dat wel, hè? Had de Heer het dan niet kunnen voorkomen? Jawel, maar heeft het niet gewild. Zie. Omdat het een onderdeel uitmaakt van zijn plan. Van zijn plan tot verlossing van een wereld die al lang voor Adam gevallen was. Dat is de gedachte. En dat wij dus zondaren zijn en leven in een zondige wereld, dat is mede onderdeel van het werken van het heilsplan van God. En dat is precies de reden waarom God ook inderdaad naar ons omziet. En voorziet in bijvoorbeeld een ram ten brandoffer of zo. Ik noem maar eens even wat, hè. Hij weet wat we nodig hebben en hij geeft wat wij nodig hebben. We kunnen hem dus ook niet verwijten dat wij in erbarmelijke omstandigheden in deze gevallen wereld leven. Integendeel, wanneer wij ons aan hem overgeven, is hij degene die ons uit deze wereld trekt. Niet alleen in de toekomst, maar ook reeds in het heden. Want hij geeft ons wat wij nodig hebben. En dat in afwachting van de toekomst uiteraard. Want wanneer wij ons conformeren aan zijn werk, aan zijn heilsplan, dan betekent dat wij net als hij uitzien naar die stad die fundamenten heeft. Ja, ja. Zo is dat. Daar zien we allemaal naar. Wij niet alleen, maar God ook. En de hele schepping wacht op het openbaar worden van de zonen gods enzovoorts. Hè. Dat is toch een bekende gedachte. En zo is het met Israël hier in de woestijn. De Heer heeft hen daar gezet, maar de Heer zorgt daar ook voor hen. Wij zouden zeggen, je kunt in de woestijn met zo'n heel volk niet in leven blijven. Nee, dat kan ook eigenlijk niet. Normaal gesproken niet. Maar als je ziet dat die woestijnreis onderdeel is van Gods plan met dat volk, dan moet je meteen zeggen, dan kan het wel. Want zo God voor ons is, dat staat in Romeinen 8. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen. Niet voor allen, voor ons allen. Dat gaat over gelovigen. Niet voor hun allen, maar voor ons allen overgegeven heeft. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En dat is het punt. De Heer Jezus Christus is voor ons overgegeven. Heeft zich aan ons of ten behoeve van ons overgegeven. En daarom met hem ontvangen wij alle dingen. Dat is de gedachte. En dus water uit de rots. Waarbij het water uit de rots natuurlijk primair een beeld is van het woord van God. Waarmee wij ons voeden. En waardoor wij gereinigd worden. Maar daar heb ik het een andere keer wel weer over. Want ik ga verder naar vers 8. Daar staat meteen toen kwam Amalek. De vraag was, is God in ons midden of niet? Dat was de vraag in het volk. Er was strijd over. Is God in ons midden of niet? Dat stond ter discussie. En wat gebeurt er dan? Er komt Amalek. Dat had je kunnen weten. Meteen. Want Amalek, dat weet u misschien, dat die Amalek, dat is een volk natuurlijk, maar het stamt af van alle broers, zeg ik altijd. Van alle oudste broers. Het stamt af van Ismaël, Esau, Amalek. Die lijn is dat, de broedervolk dus, hè. Esau, of Ismaël, Esau, Amalek. En de lijn gaat verder via Agag, de koning der Amalekieten in de dagen van Saul, en nog verder naar Haman, want die was een Agagiet en dus een Amalekiet, een afstammeling van het koningshuis van de Amalekieten. En Haman, dat was de Jodenhater, hè? Haman, de Jodenhater uit het boek Esther. Kortom, dit is het broedervolk. Wel, dit broedervolk, Ismaël, Esau, Amalek, Lot zat er eigenlijk ook tussen. Er is een uitbeelding van de oude natuur, van de oude mens. De oude mens, onze oude mens zal ik maar zeggen. Dat wat wij eerst waren. Als ik me niet vergis, ja dat is zeker. Amalek stamt af van Esau. En Esau was getrouwd met een Egyptische vrouw. Ismaël trouwens ook, dacht ik. Ik kan die vrouwen nooit zo goed onthouden. Dat is mijn zwakke punt, maar goed. Maar in ieder geval uit Egypte. En Egypte is de oorsprong, de vrouwelijke oorsprong van Israël. Egypte staat dan ook voor deze oude wereld. De oude schepping, de oude natuur, de oude mens. En eventueel voor Adam enzovoort. Dat is de gedachte. En Amalek is een beeld van het vlees. Van die oude mens die wij zouden afleggen. Die oude mens die er eerder was. Want Ismaël was er eerder dan Isaac. En Esau was er eerder dan Jacob. En Lot was er eerder dan Abraham, jazeker. Zie? En onze oude mens was hier eerder dan onze nieuwe mens. En die oude mens wordt hier genoemd Amalek. Dat is een wat rare naam, want Amalek lekt inderdaad. In de zin van het likt. Dat betekent het, hè? Amalek. Amalek betekent een volk van likkers. Want Am is volk. En lek, dat is inderdaad likken. Een volk van likkers. En ongetwijfeld wordt er gedoeld op honden. Als er dan een beest is wat likt, dan is het een hond uiteraard. Hè? Als je hem niet tegenhoudt, dan likt hij in je gezicht zelfs. Alles moet hij likken. Een volk van likkers, van honden eigenlijk, heidenen. Want honden zijn weer heidenen. Maar goed, denk er maar eens over na. Gideon wist er ook het een en ander van, over likkers. Maar dat is om het ingewikkeld te maken. Goed, dus toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Ravidim. Kijk, als de vraag gesteld wordt aan gelovigen, is de Heer in ons midden of niet, weet je waar je daarmee te maken krijgt? Met Amalek, met de oude mens. Want die oude mens kijkt om zich heen en zegt, nee hoor, de Heer is niet aanwezig. Dat is de oude mens. En dan de volgende vraag is, bemoeit de Heer zich eigenlijk dan wel met ons, want wij zien hem maar nooit. Hè? Is de Heer eigenlijk wel in ons geïnteresseerd? Dat is een moeilijke vraag, ik weet het wel. Maar het is Amalek. Het is de oude mens die redeneert. Want de Heer is in ons midden. En de Heer geeft ons al wat we nodig hebben. Want we zijn in een woestijn. Als de Heer ons niks gaf, dan hadden we helemaal niks. En daarom, alles wat we hebben, hebben we van hem. Dat hebben wij van onze vader, zegt het lied. Hè? En zo is het maar net. Maar hier komt het Amalek, het beeld van de oude natuur. En daar staat er, dat is een prachtig verhaal wat nu volgt. Het is heel eenvoudig, dat beloof ik u. Het is een heel eenvoudig verhaal. Er staat, Mozes dan zeide tot Jozua, kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Wel, Mozes is die ene die uit Egypte verlost werd. En Jozua, wie is dat? Jozua is diegene die na Mozes in Kanaan kwam. Kortom, Mozes in beeld van de oude mens, in dit verband zeker. En Jozua is in beeld van die nieuwe. Het is een kwestie van opvolging. Jozua komt hier ineens op het toneel, dat is wel erg vroeg, want hij zou pas zo'n 40 jaar later of zo pas een rol gaan spelen bij de intocht in Kanaan. Maar het is juist die man die hen in Kanaan zou brengen, die tot wie gezegd wordt, kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. En dan staat er, morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf gods, het is nou ineens de staf gods geworden, de Heer zei tot Mozes, die staf die in uw hand is. En nou praat Mozes over zijn eigen staf. En hij zegt, het is de staf gods. Zie, hij leert hard bij, hè? Ja. En de staf gods zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. Nou, dat is een mooi verhaal, want Jozua, die man die Israël in Canaan zou brengen, is hier dezelfde die ook verlossing van de vijand zou moeten brengen. Want die dingen die horen bij elkaar. Wanneer namelijk uiteindelijk Amalek verslagen is, dan is men eigenlijk ook meteen in Canaan. Als de oude mens weggenomen is, kortom, als wij verlost zijn van de oude mens, dan betekent dat dat we in de hemel zijn. Er staat hem. Er staat, we hebben de Heilige Geest ontvangen die het onderpand is van onze toekomende erfenis. En die toekomende erfenis bij de verkregene verlossing, namelijk de verlossing van het lichaam. Pas wanneer wij naar de hemel gaan, en ik bedoel niet wanneer we sterven, maar ik bedoel bij de opname van de gemeente dit keer. Hè, wanneer wij daar naar de hemel gaan, pas dan worden wij verlost van het lichaam en ontvangen wij een ander. Ik ga ervan uit dat we allemaal levend overblijven, dus tot de toekomst des Heren. Hè, gemakshalve, want over andere dingen wil ik nou niet praten. Maar het gaat er dus om dat we pas dan verlost zijn van het lichaam. En dat is het hele punt. Daarom is Jozua, die hen in Caleb zal, die hen in het beloofde land zal brengen. Deze Jozua is degene die Israël dan ook zal moeten verlossen van de Amalekieten. Later blijkt, weet u wie uiteindelijk Israël verlost van de Amalekieten? Dat was Saul. Koning Saul. En Saul is een type van de Heer Jezus. Die stierf, die zijn leven gaf, maar wel daarmee de overwinning behaalde op de oude mens. Want dat is het, hè. Hij stierf namelijk zelf en zo komt de overwinning tot stand. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. We gaan maar gewoon door. Er staat namelijk dat Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. Nou, dat is wat. Dan zijn ze met z'n drie. En de Mozes, dat begrijpen we. Aaron, die hebben we al eerder gehoord. Jozua, nou ja, die kennen we. En dan komt Hur erbij. En wie is dat nu weer? Dat weten wij niet, hè? Nee, dat is een flinke puzzel. Dat weten wij niet. En ik zeg altijd, als wij echt niet kunnen vinden wie het is, dan weten wij wie het is. Hè? Ja, als wij niet kunnen vinden wie het is. Want ik heb namelijk gezocht wat de naam betekent. Nou, daar word je niet wijs uit. Dat weet niemand gewoon. Daar komt het op neer. Wel, dat is heel eenvoudig dan. Als je niet weet wat het is, dan, als dat verborgen is, hè, de werkelijke betekenis, dan gaat het dus om de verborgen Christus. En dan gaat het om de Christus in deze tegenwoordige bedeling waarin hij zich verbergt. En hij verbergt zich vrij goed, want het kostte me toch wat moeite om te vinden dat Hur blijkt te zijn Gur. Dat wil zeggen niet een he aan het begin, maar een geet. En dan wordt het uitgesproken als Goer. Maar Goer is een anagram van Ruach. Het is namelijk het omgekeerde. Ruach is geest. En als je het woord Ruach omkeert, krijg je Goer. Maar het is dus precies hetzelfde. De getalswaarde is ook gelijk. Goer is dus gewoon een type van de Heilige Geest. En de geest zoals wij hem kennen, de Heilige Geest, is de geest van Christus. Of het is hetzelfde als de verborgen Christus. Want wat verborgen is, dat is geest immers. Wat er wel is, maar we zien het niet. Dat is immers geest. Dus de geest van Christus is gewoon de verborgen Christus. Wel, Goer is een type van de geest. De verborgen Christus. En dan gaan we het rijtje langs. Want Mozes is gewoon de man die het verloste volk leidt in het algemeen. Is een uitbeelding van de Zoon Gods. Dat betekent zijn naam ook, hè. Dat hij zoon is. En Aaron is de hoge priester. En wie is er hoge priester? Ja, de Zoon Gods. Dat is heel gemakkelijk. Ja, de Zoon Gods. Dus Mozes is een type van, laten we zeggen, de koning. Degene met de aardse macht. En Aaron is de hoge priester, degene met de geestelijke macht. Want daar komt het op neer. En u weet dat de macht van zowel Mozes als Aaron aangevochten werd in de dagen van de doortocht door de woestijn. Men kwam in opstand tegen Mozes, Korach, Datan en Abiram enzovoort. En men kwam in opstand tegen Aaron. En toen werd die staf voor de ark gelegd. En die bloeide de andere dag. En dat betekende dus dat God zijn leiding in deze erkende. Van beide werd hun autoriteit bestreden. Maar beide zijn een type van onze koning en hoge priester, achtereenvolgens. Mozes als een type van onze koning en Aaron als een type van onze hoge priester. En vandaar dat Mozes en Aaron altijd samen optraden. Oh, ze waren broers, maar ze traden altijd samen op om de eenvoudige reden dat ze samen een uitbeelding zijn van de koning, namelijk de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Want onze hoge priester is koning en priester. Mozes zou geen goed volledig beeld zijn van onze Heer Jezus Christus. Omdat Mozes geen priester is en de Heer Jezus Christus wel. En Aaron zou geen goed beeld zijn van onze hoge priester, omdat onze hoge priester koning is en Aaron niet. En daarom treden ze samen op. En samen zijn ze de uitbeelding van onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Koningschap en priesterschap met elkaar verbonden. En dan komt deze goer er nog bij. Want dat betekent dat wij een koning en hoge priester hebben die zich verbergt. En dat wil dus zeggen dat Mozes, Aaron en Goer, hur dus, treden op als één. Zij zijn één, ze beelden ook dezelfde persoon uit. Maar die drieheid is de uitbeelding van drie verschillende aspecten van de Heer Jezus Christus. Hij is de koning, namelijk Mozes. Hij is de priester, namelijk Aaron. En hij verbergt zich, namelijk hur. Hij is de geest. Nou, dat is het hele verhaal. En dan zouden we nu over kunnen gaan tot de bespreking van de Hebreeënbrief. Want daar staat het allemaal, hè. Maar dat doen we niet. Maar we gaan gewoon naar vers 11. Daar staat, vers 10 nog, ze klommen op de hoogte des heuvels, alle drie uiteraard. Want onze verborgen hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die is inderdaad opgeklommen op iets wat veel hoger is dan de heuvel. Maar een berg of een heuvel is nou eenmaal de uitbeelding van de hemel. Een hoge plaats. Want daar is onze hoge priester nu in de hemel. En dan staat er, het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. En dan zegt u, hoe kan dat nu? Want wij moeten toch onze hand opheffen. Wij moeten toch bidden opdat de Heer ons de overwinning geeft. En dan zeg ik, nee, maar dat is nou net de clou van het verhaal. Wij kunnen wel bidden voor de overwinning, maar het heeft weinig zin. Zal ik u zeggen waarom? Omdat of wij hebben nooit de overwinning, of wij hebben hem al. En niet omdat wij daarom vragen, maar omdat wij iemand hebben die dat namens ons doet. Want Mozes, Aaron en Hur zijn de vertegenwoordigers van het volk. En namens het volk bidden zij gedrieën tot God. Ze heffen de handen op. Eigenlijk is dat niet eens een vragen, maar eigenlijk is het gewoon een aanbidden. Een hand uitsteken naar boven. Dus in aanbidding. Zij geven God de eer. En God laat hen niet in de steek uiteraard en geeft hen de overwinning op de oude mens. Dat is het hele verhaal. Want de overwinning op onze oude natuur, op onze oude zondige natuur en op ons oude menselijk denken is er niet omdat wij de Heer om die overwinning vragen, maar wij hebben die overwinning in hem. Omdat hij erom vraagt. Want hij is onze hoge priester, inderdaad, hij is onze priester, namelijk als Aaron. Hij is de geest, dat kan allebei. Kortom, hij is onze voorspraak. Want de hoge priester wordt volgens Hebreeën 5 genomen uit de mensen en gesteld voor het aangezicht Gods in de zaken die daar voor de mens te doen zijn. Kortom, de hoge priester is degene die de mens vertegenwoordigt bij God. Zie. En bovendien staat er dat wij niet weten, Romeinen 8... dat wij niet weten wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met zuchtingen, want dat is geest, zucht is ook ruach, met zuchtingen die niet uitgesproken worden, staat er. De geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen, werkingen van de geest dus. En dat is wat we hier uitgebeeld vinden. We vinden het nog anders gezegd in 1 Johannes 1. Ik meen het laatste vers of zo. Er staat, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En die voorspraak is inderdaad Christus zelf. Die onze hoge priester is en die de geest is. Want in alle drie de gevallen wordt hetzelfde gezegd. Namelijk, hij is degene die namens ons voor God staat en voor ons bidt. Kortom, voor ons tussen beide treedt. Want die betekenis heeft dat woord bidden. Hij bemiddelt. Hij is onze advocaat. Dat woord wordt zelfs gebruikt. Als er staat in Johannes 1, we hebben een voorspraak bij de Vader, staat daar in feite het woord advocaat. In het Grieks, parakletos. Maar in het Latijn wordt het dan advocatos. Nou ja, ongeveer dus. Hè? Maar in ieder geval, het is degene die erbij geroepen is, degene die de zaken behartigt. Dat is de betekenis. Nou, we hebben een hoge priester, namelijk een advocaat, meestal vertaald met het met trooster. De trooster. We hebben een hoge priester en een advocaat en hij wordt trooster genoemd, maar u weet wie de trooster genoemd wordt. De trooster blijkt te zijn de Heilige Geest. En daar is het verhaal weer rond, want onze hoge priester is dezelfde als de geest die voor ons bidt. Nou, al die drie verschillende aspecten van die koning en priester en advocaat die onzienlijk is. Wel, al die aspecten die worden uitgebeeld hier in deze personen Mozes, Aaron en Hoer. Namelijk, zij heft de handen op, dat wil zeggen Mozes heft de handen op, staat er, terwijl hij zijn hand ophief, zo was Israël, beeld dus van de nieuwe mens, kennelijk de sterkste, maar terwijl hij zijn hand nederliet of liet zakken, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Ja, het is moeilijk om dat te blijven doen. U kent het verhaal wat hij deed, hè? Wie roemt, roemen in de Heer, dat was hij aan het doen. Roemen in de Heer. In plaats dat hij met zijn zwaard de vijand te lijf ging, stak hij zijn handen omhoog en zei, God, zei de Heer. Dat is het. En die lege handen, die worden uiteraard dan vervolgens gevuld door de Heer zelf. En zo gaat dat. Zie? En daarin zouden wij niet moeten bezwijken in onze zielen, zou de apostel Paulus zeggen. Wij zouden namelijk moeten daarin volharden. We zijn met de geest begonnen. We zouden moeten voleindigen in de geest. We zijn door genade zalig geworden. We hebben genade aanvaard uit de hand van God. En daardoor zijn we tot wedergeboorte gekomen. We zouden uit diezelfde genade moeten blijven leven en God de eer geven. Ik zou zeggen, laten we niet vragen om de overwinning, maar laten we danken voor de overwinning die wij ontvangen hebben in Christus. Want die hebben wij wel. Ja, dat neemt de strijd niet weg, want begrijpt u me nou goed wat hier staat? Ik weet niet of u zich daar niet over verbaasd hebt, maar ze vochten wel de hele dag tot het donker werd. Want die handen bleven wel hoog en Israël bleef wel aan de overwinning, zal ik maar zeggen. Israël bleek de sterkste. Maar daarmee was de overwinning er nog niet uiteindelijk. En dat blijft bij ons ook zo. Zo is het wel. Maar het gaat er maar om dat wij in deze strijd zouden kunnen volharden en inderdaad de overhand daarin hebben. En dat is het enige wat nodig is, die overhand. En dat tot aan de duisternis. Want u weet wat er gebeurt als het duister wordt in de wereld, hè? Nou, wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. Wij zijn niet in duisternis. Want als de duisternis komt, dan worden wij getrokken uit deze tegenwoordige wereld. Nogmaals dan, maar dan ook lichamelijk, want dan vindt de opname van de gemeente plaats en gaan wij het licht tegemoet. Wat dacht u wat de naam Aaron betekende? Dat hij verlicht is. Dat is afgeleid van het woord voor licht. Hij is licht. En hij is de hoge priester. Hij geeft licht. En dat is het verband met het voorgaande. Want nou trek ik die dingen even bij elkaar. We hebben namelijk het water ontvangen wat ons leven geeft. En leven is immers verbinding, gemeenschap. Water hebben we ontvangen wat ons verbinding geeft met de levende God. Maar de verbinding met de levende God hebben wij via Christus, die onze middelaar is, die onze hoge priester is, die onze voorspraak is. Hij is dat water des levens. Hij is dat levende woord en daaruit leven wij. En door dat woord worden wij gevoed, door dat woord worden wij gereinigd. Door dat woord ontvangen wij ook inderdaad de overwinning. En dat is de gedachte. En de connectie is bijvoorbeeld ook dat woord, wel wat zegt de schrift, de opening van uw woord geeft licht, hè? Ja, zeker. Ik denk dat het Psalm 119 ook is. Maar daar staat in elk geval ook, uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. Dat water, dat brengt inderdaad het licht. Daar gaat het nou juist om. Al wat uit Christus voortkomt, maakt openbaar, geeft leven, brengt verbinding, geeft dus inderdaad de overwinning. En zo staat het hier ook in vers 12. Doch de handen van Mozes werden zwaar, daarom namen zij een steen. Ja, ik zou zeggen, dat zal diezelfde steen wel zijn waar het water uitkwam. Maar goed, typologisch wel in elk geval, hè. Namen zij een steen en legde die onder hem dat hij daarop zat. Wel, Jacob legde zijn hoofd erop. Dat was in Bethel, dat was ergens anders. Maar precies zoiets. En hij nam een steen en rustte daarop. En hier hebben we Mozes. En Mozes rustte erop. Hij zat erop. Hij ging zitten. Zo hoort het. Want onze Heer en Heiland is ook gezeten in de hemel. Ja. Als de zoon en dus op een steen. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen. De een op deze, de ander op de andere zijde. En onderstutte, dat heeft weer te maken met Rafidim, want Rafidim, dat is immers onderstutte. Ik zei het er straks al. Het omhoog houden, het omhoog steken. Toen bracht ik het in verband met de hoogvlakte. Maar het heeft hier, gaat hier om hetzelfde. Het gaat erom dat men zich zou verheffen tot het aangezicht des Heren. Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Er kon niet meer fout gaan. En zo is het net. Want natuurlijk is het zo dat wij leven door gebed. Dat wil zeggen door dat wat van de Heer gevraagd wordt. Maar laten we elkaar nog goed begrijpen. Degene die voor ons bidt is de Heer zelf. Ik zeg niet dat wij dus niet zouden moeten bidden. Maar ik wil zeggen dat wij niet hoeven te vragen om dingen waar hij om vraagt, zal ik maar zeggen. Bovendien, wij weten, en ik meen het ook echt, wij weten niet waarvoor wij bidden zullen of wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Ik weet echt niet hoe het behoort. Zie? Ja, ik ken er heel wat filosofieën erover, daar gaat het niet om. Maar waar bidden wij voor? Er is maar één ding wat we kunnen bidden eigenlijk. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En aangezien het toch gaat om de wil des Heren, laat de Heer dan zelf om bidden. En de Heer doet dat. De Heer bad tot zijn vader, zei ik wil dat wij alle één, dat zij alle één zijn. En we zijn één. Het is vervuld. Maar de Heer bidt. En de hemelse vader, de God en vader van onze Heer Jezus Christus, verhoort dat. En daarom staat er in Efeze 1 vers 3 dat gezegend, dan gaan de handen omhoog. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke, niks meer te bidden. Elke geestelijke zegening, nee, niet voor Amalek. Elke geestelijke zegening hebben we ontvangen. Een zegening voor Israël, hè, voor de nieuwe mens. Elke geestelijke zegening in de hemel, hoog op de heuvel dus, en in Christus. En dus via hem. En dankzij hem. Door hem. Nou, dat is wat hier uitgebeeld wordt. En dan staat er, alzo waren zijn handen gewis totdat de zon onderging, totdat de duisternis kwam, totdat die verschrikkelijke dag der dikke duisternis en de donkere wolken enzovoort. Kortom, eer dat die grote vreselijke dag des Heren komt, hè? Want dat is in de toekomst. Maar tot dan zijn wij in de strijd en tot dan hebben wij een Heer die onze voorspraak is bij de hemelse Vader. En dan staat er alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Degene die mee in de strijd is, heet Jozua. En Jozua is hetzelfde als Jezus, alleen in een andere taal. En dat is ook wat de Hebreeënbrief zegt, dat de Heer Jezus verzocht is geweest als ook wij. Hij heeft dezelfde dingen meegemaakt, dezelfde beproevingen meegemaakt. Hij heeft in dezelfde strijd gestaan. Hij heeft dezelfde loopbaan gelopen. En hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Dat is het verhaal. En wanneer wij in die strijd blijven, in die strijd ook inderdaad volharden en het verwachten van onze Heer in de hemel, dan is het ongetwijfeld zo dat wij met hem aangesteld zullen worden als zoon en met hem ook inderdaad zullen zitten aan zijn rechterhand in de hemel. Dat is de gedachtegang. Toen zei de Heer tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis, daar heb je het. Schrijf dit ter gedachtenis in een boek. Heb je meteen weer 1 Korinthe 10. Deze dingen zijn geschreven ons tot voorbeeld, op welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Het zou nog even duren. Letterlijk tot in de dagen van Saul en overdrachtelijk hebben wij er nog steeds mee te maken met dit Amalek. Maar Amalek zal verslagen worden door de openbaring, namelijk van de Heer Jezus Christus. En dan volgt vers 15, Mozes bouwde een altaar en hij noemde er zelfs naam, de Heer is mijn banier. Wel, wij hebben ook een altaar, wij offeren ook. Nadat wij in die strijd de overwinning hebben en in die strijd in ieder geval de sterkste zijn, door onze middelaar, door onze voorspraak, hebben ook wij een altaar. En van ons wordt verwacht inderdaad dat wij ons lichaam stellen tot een levende, heilige, goden, welbehagelijk offer. Dus Romeinen 12. Zie. En ook daarmee geven wij dan God de eer. Want onze zwakheid brengen we op het altaar, opdat God zijn kracht in onze zwakheid zou kunnen volbrengen. En dan staat het, en hij noemde deszelfs naam, de Heere is mijn banier. De Heere is mijn vaandel, daar komt het op neer. Want in de strijd hebben wij de naam des Heeren in ons vaandel staan. Het is zijn strijd waarin wij mogen staan, zou ik willen zeggen. En hij zeide, terwijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. En zo is het net, want de hand is op de troon. De hand, dat is dan gewoon de Heer zelf, de Heer Jezus Christus. Dat is de hand Gods, Gods instrument, Gods werktuig tot verzoening der wereld enzovoorts. En die Heer, die is inderdaad op de troon. En vanaf die positie wordt de strijd tegen de oude mens, tegen Amalek, geleid van geslacht tot geslacht. Tot zover. Zullen we danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij mogen staan in de positie die u ons geschonken hebt. Wij danken u dat, hoewel wij zijn hier in deze woestijn, dat u ons toch de overwinning geeft. Dat u ons leven geeft, dat u ons dat water geeft uit de geestelijke steenrots, maar dat u ons ook de sterkste doet zijn in de strijd tegen de oude mens, tegen Amalek. Wij danken u, Vader, dat wij tot u mogen naderen met alle vrijmoedigheid, omdat wij een koning en hoge priester hebben die onze zaken behartigt. We danken u dat er iemand is die precies weet wat wij nodig hebben en die bidt naar het behoort. En we danken u dat we uit hem en door hem ook ontvangen genade voor genade. Wij willen u danken, Vader, dat we niet afhankelijk zijn van onze eigen kracht, van onze eigen mogelijkheden, onze eigen bedenksels. Maar we danken u dat u het bent die ons geleid hebt tot op hier. En we danken u dat u ons ook tot op heden geholpen hebt. En het ons aan niets doet ontbreken. We danken u, Vader, voor die geweldige rust die we mogen hebben. Wetend dat we een plaats innemen in dat heilsplan wat u aan het volbrengen bent. En dat hoe lang het ook duurt, dat wij zullen behouden aankomen in dat land wat u ons beloofd hebt. In dat hemelse Kanaan, het Jeruzalem dat boven is. We zeggen u dank, Vader, dat we het van u mogen verwachten. Dat u het bent die in alle dingen met ons meegaat en voor ons zorgt. En we danken u ook dat u vanmiddag in ons midden aanwezig was. Dat we ons deze vraag niet hoeven te stellen, maar dat we mogen weten uit uw woord. En dat we mogen geloven dat u inderdaad niet alleen in onze harten hebt woning gemaakt, maar dat u ook inderdaad in ons midden bent wanneer wij in uw naam vergaderen. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom en we willen onszelf bij u brengen. Geleid u ons naar dat beloofde land. Leert u ons om te vertrouwen op u, door wie alle dingen zijn. En we danken u, Vader, dat we zo tot u mogen naderen, gereinigd, geheiligd, omdat wij die hoge priester ontvangen hebben, die onze Heer en Meester is, maar die bovendien ons reinigt van elke ongerechtigheid. Wij danken u, Vader, dat u zo'n liefderijk en zo'n genadig God bent, dat u ons verlost hebt uit alle slavernij en dat u ons brengt naar dat wat u beloofd hebt voor de toekomst. Een hemels leven, een hemelse erfenis die ook daar bewaard wordt voor ons en voor de toekomst, wanneer onze Heer en Heiland en wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Wij danken u, Vader, dat we deze middag zo bij elkaar mochten zijn, ons daarin mochten verdiepen. En we bidden u, wilt u dat woord aan ons aller harten zegenen, opdat we gebouwd zouden worden in het geloof en gesterkt zouden worden in de strijd. Amen.